Unsere Hilfe ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen heeft, die Treue hält tot in der Ewigkeit en nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Wij zingen het eerste vers van Psalm 35. Uit het boek der profetie van Jesaja en daar van het 40ste hoofdstuk. Ik noem u Jesaja 40.
Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht. Hef ze op, vrees niet, zeg tot de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder, hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. Wie heeft de wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen, en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen, en de bergen gewogen in een waag, en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft de geest der zeren bestierd, en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden, die hem verstand zou geven, en hem zou leren van het pad des rechts, en hem wetenschap zou leren, en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudige verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof, en de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn niets voor hem, en zij worden bij hem minder geacht dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud, en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester, om een beeld te bereiden, dat niet wankelen. Weet gij lieden niet, hoort gij niet, is het u van de beginnen aan niet bekend gemaakt? Heb gij op de grondvesten der aarde niet gelegd? Hij is het die daar zit, boven de kloot der aarde, en haar inwoners zijn als springhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de richters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant. Ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wordt ook niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren. En een stormwind zal hen als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige? Hef uw ogen op omhoog en ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal hun Heer voortbrengt, die ze allebei namen roept, vanwege de grootheid zijner krachten en omdat hij sterk van vermogen is, daar wordt er niet één gemist. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël? Mijn weg is voor de Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Weet gij het niet, heb gij het niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moeder nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft de moederkracht, en hij vermenigvuldigt de sterkte dien, die geen krachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden.
Laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn genade smeken. Trouwe en waarachtige God, mogen we sterkte vinden in ons gebed, nu we met uw gemeente naderen voor uw heilig aangezicht. Gij die ons hart kent, die ons bestaan doorgrondt, die weet al onze zonden en ongerechtigheden, die kent al onze nood en zorgen, die ons in het leven behield en ons in de gelegenheid stelt om als uw gemeente naar u te horen. O God, wil gij door uw Heilige Geest in ons midden komen en ons hart aan u verbinden, tot u optrekken, opdat we echt behoefte in onze ziel mochten gevoelen om uw naam dankend te mogen erkennen. Want u handelt nooit met ons naar onze zonden, hoe zwaar het kruis ook mogen wegen en hoeveel zorg ons levenspad ook mogen kruisen. Gij doet toch niet nadat we verdiend hebben. Wanneer u slaat, zo slaat u als een vader uit medelijden. En wanneer uw kastijdingen over ons zijn, zo doet het, opdat we uw heiligheid zouden deelachtig worden, opdat we niet met de wereld zouden vergaan, onze vermakingen zoekend in de dingen die geen wezen hebben, die geen ware betekenis hebben voor tijd en eeuwigheid. Maar Heere, laat dan uw gemeente, uw kerk, uw kinderen, die u verwachten, in wier hart gij uw genade verheerlijkt, die naar u uitzien en uw komst verbeiden, in de woestijn van dit leven mogen geloven dat gij ze leidt, dat gij bij hen zijt al de dagen tot aan de volleinding der wereld, dat gij hun moeite kent en dat ge afweet van hun zorgen en dat ge het pad voor hun voeten baant en dat ze wandelen mogen in het spoor der gerechtigheid, opdat uw trouw zo schitteren mocht te midden van alle wankeling en van alle ontrouw en van alle hulpeloosheid die we in ons bevinden. Opdat uw genade groot worden in ons hart en we van uw gerechtigheid mochten zingen die gij verheft in het hart van de goddeloze, opdat ze gerechtvaardigd uit genade door Jezus bloed onwankelbaar vaststaan zouden en zouden zingen van het heil dat in u is bereid. Heere, hef u de hoofden van degene die u verwachten omhoog. En laat het schreiend oog zo'n God mogen ontdekken die nooit laat varen hetgeen hij eenmaal begon. Ja, mogen we in uw huis brood ontvangen voor onze ziel, opdat we leven zouden. Ontferm u zich over hen die in de ziekenhuizen en inrichtingen moeten verblijven, die thuis verpleegd worden. Gedenk ze aan. Denk ook aan degenen die rouw dragen, die hun geliefde doden beweten. Daar zijn er ook onder ons, lieve heren, die hun geliefde vader aan de schoot der aarde moesten toebetrouwen in de week die voorbij ging. Genadige vader, breid uw vleugelen over hen uit en laat ze zich gesterkt weten door uw woord dat de bloem wel afvalt en dat het gras wel verdort, maar dat het woord van onze God bestaat op in de eeuwigheid, opdat ze zich tot dat woord tot u mochten wenden en in dat woord hun vertroosting zouden vinden die de wereld niet kent. Dan blijft er een blijdschap over, een vreugde voor al uw gunstgenoten, een rust voor uw volk, door u hun bereid. Heere, gedenk u ook aan uw kerk. Zegen uw knechten, zegen de arbeiderliefde op de zendingsveld. En dan denken we vanmorgen in zonderheid aan broeder Van der Kooi, die in de afgelopen week zijn geliefde vader zich zag ontvallen. Heren, wij weten niet of het bericht hem al bereikt heeft, maar zo dat zo is, heren, help hem dan. En laat hem daar in de eenzaamheid niet verkommeren. Laat hem niet door een al te overvloedige droefheid verslonden worden. Maar geef hem zich te mogen sterken in de Heere en zijn toevlucht bij u te mogen zoeken. Denk u aan hem en aan zijn vrouw. aan de weduwe en aan haar kinderen en sterk ze ook met het woord uw genade. Heere, denk u aan alle die het kruis dragen, die in moeite en verdriet eenzaam hun weg gaan. Laat uw woord en richtsnoer zijn, gij die de moede kracht geeft. Laat dat woord ook vanmorgen ons tot een zegen zijn. Geef uw dienstknecht uit door uw geest, opdat hij het zo zou mogen prediken dat uw heilige naam de eer ontvangen zou. En wij samen gesterkt naar ons huis mochten terugkeren, zeggende, ja waarlijk, deze God, dat is onze God. Hij is ons deel, ons eeuwig lot door tijd, nog eeuwigheid te scheiden. Trouwe God, verdiend hebben we het niet. Waardigheden kunnen we in ons niet vinden. Maar onze hoop is op uw barmhartigheid. En uw genade is groot. Toon het in hem, die aan uw recht heeft voldaan, die de wet heeft vervuld. En die gekomen is om Sion's ongerechtigheid af te wendelen. Aanschouw ons in Christus Jezus. Uit genade. Amen. Wij willen thans zingen uit Psalm 147, het tweede en het derde vers.
leven, het welk u vanmorgen begeerde te prediken, staat in Jesaja 40, de versen 30 en 31. Jesaja 40, en daarvan de laatste twee versen. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Deze tekst spreekt ons van een verwachting die niet beschaamd zal worden. Deze verwachting staat ten eerste tegenover het ijdel machtsvertoon van deze wereld. Want er staat: de jongen zullen moede worden, moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar deze verwachting heeft God ook tegenover alle moeite en zorg gesteld waar Gods kinderen onder gebukt gaan. Want er staat: zij zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen zonder moede te worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Dus een verwachting die niet beschaamd wordt. Deze verwachting staat over het ijdel machtsvertoon van deze wereld. En ten tweede tegenover alle moeite en zorg waar ook Gods kinderen in dit leven onder gebukt gaan. Het is in het leven van Gods kerk en van ieder van Gods kinderen in het bijzonder wel duidelijk dat de duivel, Gods tegenstander, Gods wederstrever, altijd wacht op de zwakke plekken in het leven van een mens. Hij berekent zorgvuldig zijn kans. En dan, als Simpsons haren zijn afgesneden, als hij van zijn bovennatuurlijke kracht beroofd is, dan slaat hij toe. Dan grijpt hij hem met zijn zwarte klauwen en tracht hem als een prooi naar het verderf te sleuren. Als Job op de ashoop zit en niemand en niets meer heeft die hem vertroost, zelfs zijn vrouw hem tot een bespotting maakt en hem holend smeekt afscheid te nemen van zijn God, dan slaat de duivel ook zijn zwarte klauw naar hem uit en tracht hem te bewegen, te breken met die God die zulke raadselachtige wegen met hem gaat dat hij het niet meer bevatten kan. We zien het in het leven zelfs van Jezus Christus. Als hij door den geest in de woestijn geleid is nadat hij gedoopt was, en 40 dagen en 40 nachten zonder voedsel voor het aangezicht zijns vaders was, in het midden van het wild gedierte, en ten laatste honger zijn leven kwelt, dan springt de duivel op hem toe, om, kon het zijn, het eeuwige leven andermaal te verderven. En dan tracht hij met al wat in hem is, juist dan, wanneer Christus daar verzwakt staat in honger en dorst, naakt van hulp berooid, dan staat hij daar en springt de duivel op hem af en vraagt hem op allerlei listige wijze zijn wil te doen, opdat hij zo andermaal de mens, de nieuwe mens, door God geschapen, wederom ten val zou brengen. En nu de laatste remedie die God gegeven heeft tot behoud van het geslacht der mensen door de zonde zou kunnen verdelgen. Dat is de duivel. Zo is zijn werk. Zo is ook zijn werk in Gods volk. In de tijden waarvan onze tekst spreekt. Israël zat aan Babels stromen neer. Israël zat verdronken in zonde en schuld. Israël wist geen uitweg meer. Babels cultuur was een lokmiddel om Israël te integreren, te assimileren, op te doen gaan in de wereld van die dagen. Maar
dan treedt God tussen beiden. Want is het de duivel zijn werk om juist de zwakke plek in 's mensen leven te zoeken, om hem te bespringen en te trekken naar het verderf? Het heeft God behaagd om het zwakke, het verachte, het geen krachteloos is, op te richten, bij te staan, te sterken, zalig te maken, te behouden, opdat de roem alleen voor God zou zijn. De Heer heeft dit woord gesproken tot het volk dat in Babel zit, weggevoerd om der zonden wil, krachteloos, ver van het heiligdom, zonder iemand die zich over hen ontfermde. Daar zijn ze als schapen die geen herder hebben. En dan komt God. En dan strooit hij in het dodelijk vermoeide hart, in het afgetopt gemoed, in het lege schrijt leven van dit volk, de balsem van zijn genade. Nee, hij belooft niet dat ze het beter zullen krijgen in Babel. Hij zegt niet dat hij het zo zal maken dat ze zich zullen kunnen schikken in hun verdriet en in hun ellende en ballingschap, juist niet. Maar hij zegt dat hij ze verlossen zal uit Babel. Hij zegt dat hij ze die rust zal schenken die onvergankelijk is. Dat is de genade van God, dat is de rijke weelde van het evangelie van Gods genade. Dat evangelie dat leert ons mensen niet alleen zo goed mogelijk het kruis dragen op deze wereld. Dat evangelie leert ons niet alleen ons te schikken naar de omstandigheden. En dan zo min mogelijk pijn te gevoelen van al het leed dat om der zonde wil ons hier op de aarde overkomt. Maar dat evangelie dat draagt ons hoger dan het blauw azuur in de gemeenschap met God. En dat evangelie dat roept ons toe dat we welhaast verlost zullen zijn. Dat is het. Dat is de boodschap die niet van de aarde is, maar die uit de hemel komt. Dat is het werk wat nimmer in het hart der mensen is opgekomen, maar wat God geopenbaard heeft in het leven van die die hem lief hebben. Zo is het ook nu, geliefden. Dat woord Gods is een kracht Gods tot onze zaligheid. Dat woord Gods, dat leert ons ons niet alleen schikken in de onvermijdelijke omstandigheden die vaak ons leven zo beklemmen en zo benauwen. Maar dat woord van God, dat richt ons oog op de eeuwige toekomst. Dat doet ons staren in de eindeloze verte van Gods ontferming. Dat woord van God, dat roept ons toe. Ge zult welhaast voor God in Sion verschijnen. Ja, dat woord van God is toch een eigenaardig woord. De Bijbel, die Bijbel die wij hebben, die is puur pessimistisch. Wanneer de mensen stalen torens bouwt om andermalen een toren te maken welks opperste in de hemel rijdt, wanneer de mens op het toppunt van zijn vernuft zegt nog een ogenblik en dan God een radicale streep door. En dan zegt dit woord van God dat deze wereld zal vergaan met al wat er is. Alles wat er is. Dat er niet ene steen op de andere gelaten zal worden. Dan spreekt God van de ondergang in bloed en vuur en rookdamp van heel de wereld met alles wat erop is. Van de ganse schepping. Ja. En omgekeerd. De andere kant. Dat woord van God is een woord van onbegrensd optimisme. Want als de stroom van tranen blijft vloeien. En als aller mensen verwachting wordt afgesneden. En als de wereld hopeloos in elkaar stuikt. En de mens geen uitzicht meer heeft. Dan zegt dit woord. En die de Heere verwachten. zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de aarde. Ze zullen lopen en niet moeten worden wandelen. En niet mat worden. O zeker, daarmee zijn de raadselen van het godsbestuur in ons leven niet opgelost. Daarmee zijn alle pijnlijke ervaringen die wij opdoen, hier in ons hart in de strijd tegen de zonde, in de strijd tegen de wereld die in het boze ligt. Wanneer we onszelf telkens betrappen zondaar te zijn en zondaar te blijven en het kruis nimmer gewillig te dragen zoals het behoorde en zoals Christus het gedragen heeft. Ook dat blijft altijd te kort en zondig in ons leven. Maar ik zeg, al is het zo dat Israël zegt, ja heren, maar waarom dan toch en hoe moet dat dan toch? En waarom doet ge dat dan toch zo? Dan zegt de Heere in het midden van dit alles tegen zijn volk. En toch doe ik het met wijsheid. Dan roept hij Israël als het ware naar buiten. En dan zegt hij, heft uw ogen op omhoog. En ziet wie deze dingen geschapen heeft. Die in getal haar Heer voortbrengt. Die ze alle bij naam roept. Vanwege de grootheid zijn de krachten. En omdat hij sterk van vermogen is. En daar wordt er niet één gemist. Als Israël in Babel klaagt dat de Heere ze vergeten heeft. En dat hun recht van voor hun God voorbij gaat. Met andere woorden, Heere, als uw beloftenissen toch waar zouden zijn. Dan zou u dat toch laten merken in onze ballingschap. Dan zouden we toch niet vertreden worden door de heidenen nu 70 jaar lang. Heere, als u met ons was en wij waren uw kinderen, dan zoudt gij toch voor ons gestreden hebben, getwist met onze twisters. Dan zou u ons toch verhoogd hebben naar uw woord, gelijk gebeloofd hebt en vanouds gedaan hebt aan uw beminde. Dan zegt de Heere, Israël, kom eens mee. Mijn wegen zijn hoger dan uw wegen. O, ge zijt niet in ballingschap, in macht van de vijand, omdat mijn arm verkort is. En omdat mijn hand verzwaard is, omdat ik niet zou kunnen verlossen. Israël, aanschouw de sterren, die machtige, wonderlijke sterrenhemel, waar we niets van af weten. Die hemel van duizenden en van miljoenen hemellichamen, door God in het heelal rondgestrooid, duizendmaal groter en meerder dan deze wereld. Kijk nu eens, die heb ik allemaal gemaakt. En ik houd ze allemaal in mijn hand. Daar zet ik de maan. En daar zet ik Venus. En daar zet ik Mars. En daar de Orion. En daar het zeven gesternte. En al die sterren, die strooi ik in het heelal. Dat heb ik gedaan. Ik, God, houd ze in stand. En ik ken ze alle bij naam. Ik heb ze geteld. Ik houd ze in haar plaats. Onwankelbaar staan ze daar. Dag. En acht, ben ik niet groot, ben ik niet machtig. O Israël, zou ik u niet kunnen verlossen? Zou ik het juk niet van uw hals kunnen wegnemen? En zou ik de stok die u slaat niet kunnen verbreken? Zou ik Babel niet kunnen tergen dat ze u in vrijheid laat gaan? Zou ik geen machtiger kunnen verheffen op de troon van Babel dan Nebukadnezar, die u in vrijheid zijn? O mijn volk, twijfel niet aan mijn macht. Twijfel niet aan mijn kunnen. Twijfel ook niet aan mijn goddelijke wil. Maar wat ik doe, doe ik als vader. Dat doe ik uit wijsheid. Opdat gemeiner heiligheid zou belachelijk worden. Opdat gewoon de tuchtroede zou buigen. En u tot mij zou wenden. Mij aankleden. Gelijk een gordel aan de lendenen van een man. Op mij zou betrouwen, op mij alleen. Zie, zegt God, daarom doe ik dat. Daarom doe ik dat, Israël. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je met een machteloos God te maken hebt. Je hoeft niet bang te zijn dat mijn arm verkort is. Je hoeft niet bang te zijn dat ik u vergeten heb. Al klaagt ge nu dat uw recht van uw God verborgen is. Dat God niet opstaat om uw vijand ten einde te werpen. Ik ben er machtig toe. Ik ben er gewillig toe. Maar het is naar mijn goddelijk welbehagen dat ik u tuchtigen zal, daar zal ik wonen. tot in der eeuwigheid. Waarom zegt gij dan, o Jacob, en waarom spreekt gij, o Israël, mijn weg is voor den Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij, de Heere wil zeggen, heb je daar nou redenen toe? Heb je daar nou redenen toe om zo te spreken? Weeg het niet, heb je het niet goed, dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der uiden, nog moeder, nog mat wordt. Maar hier ligt het. Hier ligt het. Daar is geen doorgronding van zijn verstand. God kan niet begrepen worden. Ook in mijn leven niet. Ook in uw leven niet. God vraagt ook niet hem te begrijpen. Het geloof zelfs doet ons God niet begrijpen. Maar het leert ons voor God buigen. Het leert ons God aanbidden. Het leert ons de roede kussen. En goden zwijgen. Omdat hij het heeft gedaan. Dat is genoeg. Dat is genoeg. Daarin bestaat het eeuwige leven. Buigen voor God. Zeggen. Zeggen met je ganse hart. Dat God het goed doet. Dat vraagt God van Israël. Daar is geen doorgronding van zijn verstand. Wie is de man, zegt de Heere tegen Job. Wie is de man die mijn raad verduistert met woorden zonder wetenschap? Ik ben God en niemand meer. Wil dat dan zeggen dat we niets van God mogen weten? Dat we hem niet mogen kennen? Dat hij de altijd transcendente, de andere is, de verborgene. Ja, zeker, dat is hij. Hij is de God die zich verborgen houdt. Maar hij is ook de God die zegt, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Ik ben uw heil. Want, hoor maar, al is er dan geen doorgronding van zijn verstand. Al weten we dan de diepste beweegredenen niet die God ertoe geleid hebben Israël in zulke weg te brengen. En u maakt natuurlijk de toepassing wel. Want ik spreek hier niet abstract over een geschiedenis die zoveel eeuwen geleden gebeurd is. Maar dit woord is tot onze lering geschreven. Opdat we ook vandaag door het gehoren van het woord geloven zouden. Want God is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Die God van Israël is ook onze God. En die leidingen van Israël, dat zijn ook de leidingen van Gods kerk vandaag. En die moeite van Gods kerk van de oude dag is ook de moeite van Gods kerk van de nieuwe dag. Maar de genade van God die hij altijd betoond heeft als een gunstvolk, is ook heden nog de genade waarmee hij op ons toetreedt. In moeite en verdriet, in zorg en angst, in verslagenheid en verlorenheid. En zeg, Israël, heb ik u daar reden toe gegeven? Dat ge zeggen zoudt, mijn weg is voor de Heere verborgen. Met andere woorden, God denkt niet meer aan. God heeft zijn aangezicht van me afgewend. God houdt zich aan als een vreemde. Heb ik daar reden toe gegeven? Israël, heb ik u niet altijd gehoord? Wanneer ge tot me niet? Al had ge u verslagen met de afgoden. Al had ge u jaar en dag van mij afgekeerd en neergebogen voor de Baal en voor de Astaroos en het Heer des Hemels gerookt om dat te aanbidden in mijn naam. Maar als geen benauwdheid tot mij riep, dan heb ik u verlost. Ik heb u gekend. Ik heb u rechters en koningen gegeven. Ik heb u geëigend als mijn volk. Altijd weer opnieuw. Ik heb u er geen reden toe gegeven. Maar dit is het, daar is geen doorgronding van zijn verstand. Waarlijk, hij geeft de moeder kracht. En hij vermenigvuldigt de sterkte dien. Die geen kracht heeft. Dat is Gods sieraad. Dat is Gods eer. Niet dat we hem begrijpen, maar dat we hem aanbidden. Dat we leunen op zijn arm. Dat we in onbegrepen wegen ons oog op hem gevestigd houden. En dan zullen de jonge moeder worden. En de jongelingen gewisselijk vallen. Dan zal het ijdel machtsvertoon van deze wereld. Hier voorgesteld onder het beeld van een jongeling. Die nooit moeder is. Geweet het, der jongelingen sieraad staat er op een andere plaats in de Bijbel, is zijn kracht. De jongen, ze zijn nimmer moede. En zo ze even moe zijn, wanneer ze ook maar geslapen hebben, ze staan op met nieuwe kracht. En men bemerkt het niet, dat ze de vorige dag vermoeid geworden zijn. Het is alsof hun kracht, hun bruisende energie, hun wilskracht niet op kan. Ze zijn ledig en vol moed, soms vol overmoed. De jeugd is bezield, de jeugd is geestdriftig, de jeugd heeft ideeën en de jeugd heeft jeugdig idealisme. Het is door alle eeuwen heen dat de jeugd gezegd heeft, dat is niet iets van de nieuwe tijd. Het is alle eeuwen geweest dat de jeugd gezegd heeft en wij zullen het veranderen. Die oude die kennen het niet. Die oude die kunnen het niet bereiken. Die oude die doen het verkeerd. Maar wij zullen het veranderen. Wij zullen strijden voor sociale gerechtigheid. Voor de nieuwe wereld. Voor vrede op aarde. Wij zullen de stugge materie daaronder krijgen. Totdat we overwonnen hebben. Wij zullen de structuren van deze maatschappij op een zodanige wijze veranderen. Dat de mensen in vrede en in welvaart zullen leven. Dat is alle eeuwen door de taal der jongen geweest. De mensen die kracht hebben. De jongelingen die onvermoeid hun pad zullen gaan. Maar God zegt van deze jongen, zij zullen moede en mat worden. En zij zullen gewisselijk vallen. Dat zegt God. Nee, hij zegt niet, zo zou het wel eens kunnen gaan. Of zo gaat het met sommige van die idealistische jongeren. Nee, hij zegt, zo gaat het. Je moet het zo lezen. Ik, mijn kracht, mijn jongelingskracht, mijn niet te stuiten energie, zal vergaan. Dat is de praktijk. God zal de kracht van de jongen doen vergaan. God zal ze moede en mat aan hun hulpeloosheid bekendmaken. Daar zullen ze zitten. Het is in het natuurlijke maar al te waar dat, zoals ik het u even gezegd heb, altijd weer de jeugd zichzelf overschat. Dat is heus niet de praat van een oude tante ergens in een hoekje bij de haard. Maar dat is levende werkelijkheid. We komen daar alle op zijn beurt als God ons het leven spaart achter. Dat we in onze jeugd soms ook op geestelijk gebied zulk een machtig idealisme ontwikkeld hebben. Die ouderen die deden het veel te traag en veel te langzaam en die zagen de verhoudingen niet juist. Die wisten de structuren niet te veranderen. Nee, maar in onze jeugd, dan zullen we het met jeugdige kracht en met nooit vermoeide ijver voor elkaar brengen. Maar wanneer wij nog wat tientallen jaren verder zijn in ons leven, dan verliezen wij dat jeugdig idealisme. Dan stuiten wij op de harde rots der werkelijkheid. En wij worden straks oud. En dan moeten we net als onze vaderen zeggen, ook wij hebben het niet bereikt. Dan wordt de lijfspreuk van Marnix, van Sint-Aldegonde, ook de onze, de rust is elders. Dat geldt in het natuurlijke leven van de geschiedenis der mensheid, maar na, dat geldt ook in het leven van Gods kerk. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Al het machtsvertoon van de mens deze eeuw loopt uit op leegte, armoe, tekort, gebrek. Ze zullen moede en mat worden, ja. Zij zullen vallen, zegt de Heer. En dan worden ze straks ingelijfd bij het grote leger van die vermoeiden. Dan loopt het levenswater uit hun gebarste kraak. En dan zitten ze neder bij bakken die ze uitgehouwen hebben, maar die geen water houden, omdat het gebroken bakken zijn. Dan blijft de droom der jeugd niet te beantwoorden aan de werkelijkheid. Dan is het misschien een fata morgana, een luchtspiegeling, die we nagelogen hebben, maar die van ons weeg steeds verder in de ijle ruimte zonder ooit enige werkelijkheid in ons leven gebracht te hebben. Maar, nu zegt de tekst maar, en nu komt de tegenstelling, maar, die den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Hier gaat een andere wereld open. Nee, nog eens. God zegt niet dat het volk het in Babel goed zal krijgen. God zegt niet dat wij het hier in deze wereld goed zullen krijgen. Dat heeft God ons nergens beloofd. Dat is een vals idealisme. Daarom te bidden is te bidden tegen de wil van God. God heeft gezegd dat we hier op aarde het kruis zullen dragen. Hij heeft gezegd dat we hier op aarde gesmaad zullen worden om zijn naams wil. Hij heeft gezegd dat we hier een gedurende strijd hebben. Tegen de zonde en tegen de wereld en tegen ons boze vlees, dat heeft hij gezegd. Hij heeft ons gezegd dat we dagelijks in velen zullen struikelen, dat heeft hij ons gezegd. Dat is de harde werkelijkheid, maar hij heeft nog meer gezegd. Hij heeft gezegd, maar die nou in dat alles, de Heere verwachten. Dat is een leven van een andere orde. Dat komt uit een andere wereld, dat daalt in deze wereld in van boven. Vanuit God die den Heere verwacht heeft. Die zullen de kracht vernieuwen. Dat is het wat hij ons beloofd heeft. Het verwachten van den Heere, geliefden. Dat is kort en goed het werk des geloofs. Want u weet wel, geloven heeft in de Bijbel verschillende namen. Soms wordt het woordelijk geloven genoemd, soms wordt het zien genoemd, soms wordt het aanhangen genoemd. Hier wordt het genoemd verwachten. En daarmee wordt vooral het geloof van de oud-testamentische vromen gekenschetst. Immers, het geloof van de oud-testamentische vromen bestond voornamelijk hierin dat ze de Messias verwachten. En tot die verwachting had God ze recht gegeven. De Heere had tot Eva gezegd, ik zal een zaad verwekken uit de vrouw, dat de slang de kop vermorzelen zal. En toen is die verwachting gaan gloren in het leven van Adam en Eva. Zeker, ze heeft wel eens getwijfeld, ze heeft teleurstellingen gekend, maar ze heeft toch die verwachting mogen vasthouden door de kracht van Gods geest. Die verwachting had Abraham als vrucht van het spreken Gods, hoe moeilijk en hoe donker ook Gods weg mocht wezen. God zegt, Abraham, ik heb u gekend, opdat u zaad na uw bevelen zou de weg des Heren te bewaren. En in uw zaad zullen al de geslachten der aarde gezegend worden. Abraham had de verwachting dat hij zaad zou hebben. Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Abraham is gegaan, ik zal het u wijzen. Hij had de verwachting. En door alle moeite heen, en dwars door zijn ouderdom heen, en dwars door zijn verstorven lichaam heen, en dwars door al zijn ongeloof heen, heeft God zijn werk waargemaakt. Hij heeft vastgehouden, ziende den onzienlijke, en als vreemdeling gewandeld, verwachtende de stad die fundamenten heeft, het nieuwe Jeruzalem dat boven is. Die verwachting had ook Isaac en die verwachting had ook Jacob. Wanneer hij zijn voeten op zijn bed gelegd heeft en wanneer hij heen ging in vrede, wanneer hij uitriep met Jacob, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Dat is een verwachting die de vrucht is van het spreken Gods, als onze verwachting bij de grond wordt afgesneden. Als onze hoop en ons idealisme als een nevel wordt weggenomen. En we daarin onze naaktheid en kaalheid ontdekt door Gods geest als berooide zondige mensen voor God staan. Oog aan oog met God. Dan hebben we geen verwachting meer over. Is dat in uw leven wel eens gebeurd? Oh, het is zo groot, geliefden, en het is ook zo noodzakelijk dat we in ons leven eens met God te doen krijgen op zulke wijze dat de wereld voor ons vergaat. Met al haar uitvindingen, met al haar moois en met al haar weelde, met al haar welvaart. Dat we zeggen, o God, het kan me toch niet voldoen. Ik ben leeg en arm en berooid en ongelukkig. En ik kan zo voor u niet verschijnen, o God. Is er nog een weg om de straf die ik verdiend heb te ontgaan en om tot genade te komen. Bent u wel eens zonder verwachting geweest in deze wereld? Zonder verwachting van uw goeddoen, zonder verwachting van uw godsdienst, zonder verwachting van uw levensverbetering. Bent u wel eens zo aan uzelf ontdekt? Gods kinderen weten daarvan. Dat ze zeiden, Heere, nou moet u het zeggen, want nou weet ik het niet meer. Nou ben ik in een engte waar geen uitweg is. Nou zijn alle deuren rondom toe. Heere, is er nog een weg? O, dan opent God ons oog om de weg te zien. De weg die van hem naar de aarde afkomt. De weg is een eeuwig evangelie. Is een goddelijke barmhartigheid gekristalliseerd. Werkelijkheid geworden. In het vlees geworden woord. Jezus Christus. Is uw verwachting wel eens op God gevestigd geweest? Op dat woord der waarheid in druk u toegelegd. En zijn de beloften des Gods u wel eens meer waard geworden. Dan al de schatten van deze wereld. Heb u Gods woord wel eens gevonden in uw leven en opgegeven. Zodat het u zoeter was dan honing. Ja, dan honingzee. Dat u het zeggen mocht, Heere. U zoekt mijn hart er in oog blijft op u staren. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis. Door zijn smaak en hart en zinnen streven. Geliefden, o, dan krijgen we verwachting op God die den Heere verwachten. Dat zijn niet in de eerste plaats mensen die weldaden van God verwachten, of die de hemel verwachten, of die de verlossing van hun ellende verwachten. O, zeker, dat sluit dat allemaal in. Maar dat staat hier allemaal niet. Er staat die den Heere verwachten. Dat wil zeggen de gemeenschap met God, de herstelling in Gods gunst. Daar wachtte Simeon op. God had hem door zijn heilige geest een belofte gegeven. Dat hij de dood niet zien zou. Eer dat hij de Christus des Heren zou zien. En daar wachtte hij op. Daar wachtte hij op. En als dan de werkingen des geestes in zijn hart komen. Dan snelt hij voort naar de tempelberg. Met die verwachting in het hoofd. Die de Heren verwachten. Die zullen de kracht vernieuwend staan. Zij zullen opvaren. Met vleugelen. Gelijk de arenden. De arenden, de arend als de koning van de vogels. De arend die zich verheft boven de sneeuwgrens van de eeuwige bergen. Die opstijgt tot in de eindeloze blauwe verte van Gods hemel. Opvaren met vleugelen zoals de arenden. God tegemoet. Boven het stof en boven de wolken. Boven het zichtbare, totdat hij onzichtbaar verdwijnt, zeg ik, in de blauwe verte van Gods hemel. Dan nu, dat doet nu dat wondere geloof. De vleugelen van de arend verheffen hem daar in die gemeenschap met God. Zo verheffen ook de vleugelen die God zondaren geeft, die twee vleugelen waar de kerk mee vliegt in de woestijn, geloof. En gebed, dat zijn de twee vleugelen waardoor Gods kerk zich opheft boven alles wat zichtbaar is, boven alles wat knelt, boven alles waar we geen raad mee weten, boven alles waar we van zeggen, oh God, moet dat nou zo, boven onszelf uitgetild met die vleugelen gebed en geloof, in de eindeloze verte van Gods welbehaag, om te mogen rusten in de arbeid van God, geloven. Dat is je toebetrouwen aan God. Geloven, dat is een machtig moeilijk werk. Dat is zo moeilijk dat een huichelaar en een nabijkomend christen en iemand die steunt op iets buiten Gods barmhartigheid nooit komen kan. Hij blijft altijd iets vastklemmen buiten God. Hij heeft altijd een grond buiten God. Maar Gods kinderen, Gods kleinste kinderen, Gods eerste kinderen, die weten wat geloven is. Geloven, je zou het zo kunnen uitdrukken, en dan gaat dat beeld natuurlijk ook mank, zoals alle beelden in de natuur. Dat is in de armen van vader gedragen worden door de donkere nacht. En nu kan je aan een kind vragen, maar hoe weet je nu? Je kan je vader niet zien, want het is pikdonker. Hoe weet je nu? Dat die armen van je vader je vast zullen houden. En hoe weet je nu dat het de armen van je vader zijn? Want je kan het niet zien. Ach, daar is geen mens in de wereld die dat kind kan wijsmaken. dat zijn vader hem zal laten vallen. En dat zijn vader hem in die nameloze donkerheid zal achterlaten. En als je aan dat kind vraagt, maar waar is dan dat vertrouwen op gegrond? Dan kan hij maar enkel zeggen, dan kan hij alleen dit maar zeggen. Dan zegt hij, ja, maar het is toch mijn vader? Die zal me toch nooit verlaten. En die zal me toch niet laten vallen. En die zal me toch niet in die afgrondelijke duisternis achterlaten. Zo is nou het geloof. Ach, we kunnen het vaak ook niet verklaren. Dat stil vertrouwen in God. Dat leunen op zijn barmhartigheid. Dat uitzien naar zijn verlossing. Dat midden in die donkere nacht vader niet te zien. En toch die wondere kracht van zijn sterke arm. Om je verloren leven te gevoelen. Zodat je toch niet hard van God kunt denken. Zodat je toch zegt, ik blijf de Heer verwachten. En mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn kracht op zijn onthebbelijk. En als de mensen dan zeggen, nou vertel me dan eens wat van. Dat moet je kunnen verklaren. Wat weet je daar nou van? Ach, dan zijn er van die tijden in ons leven dat we niet veel vertellen kunnen. Dat al onze bevinding vergaan is als sneeuw voor de zon. Maar dan houden we dat ene oog. Dat we zeggen, ja, wat moet ik daar nu van vertellen? Ik geloof het. Ik geloof dat hij me niet verlaten zal. En ik geloof dat hij me niet begeven zal. Ik geloof dat hij me op zijn sterke armen dragen zal. Naar het vaderhuis gelijk hij beloofd heeft. Nou, ach, wat zal ik er nou meer van zeggen? Was ik mijn ganse leven bezig om te verklaren wat het geloof is. Ik zou er geen stipje van kunnen ontsluiten. Maar dit weet ik. Dat degenen die het ervaren in hun leven dit ook verstaan. Die zeggen ja. Al kan ik dan niet vertellen wat het is. En al kan ik dan misschien niet eens vertellen hoe ik eraan gekomen ben. Maar dan kan ik toch dit vertellen dat het waarachtig is in mijn leven. En dat geen leed het uit mijn geheugen zal is. En dat ik het zo op God waag. Nee, dan is het geen waag. Dan is het een verlaten zoals dat kind zich verlaat op z'n vaders arm. Dat is voor dat kind geen wagen meer. Dat kind voelt zich veilig. Te midden van de baren. En te midden van de duisternis. Wel nu, dat is nu die wondere kracht van het geloof. Door die zoete werking van Gods Heilige Geest in het hart van zijn kinderen verwekt. Dat is nu dat opvaren met vleugelen. Gelijk de aarde. En dat staat er verder. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Ook hiervan wil ik een enkel woord spreken nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 89, het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Het 7e vers van Psalm 89. Thank you. niet moeder worden. Eigenlijk staat er, zij zullen voorteilen zonder moeder te worden. Ze zullen met haast gaan uit Babel tot Sion in de uren van mijn welbehaag. Als ik chorus verwekken zal die de poorten van de gevangenis zal openen. En mijn volk in vrede zal laten uittrekken naar mijn heilige berg. Waar ze mij wederom dienen zullen naar mijn raad. En waar mijn volk mij eeuwig op Sion tot de lof en de aanbidding zal toebrengen. Zij zullen lopen en niet moeder worden. Ze zullen voorteilen, o zeker, omdat ze gejaagd worden. Omdat ze gedrukt worden. Omdat ze daar neergebogen worden. Door de kracht van de zonde. Door de kracht van Gods wet. Die hun de levensadem tracht af te snijden. Die vloekt altijd, wanneer we ook maar enige maat aan welke kant ook, buiten het rechte spoor van Gods geboden ons bevinden. O, zolang we op deze wereld zijn, blijft die tergende kracht, die oordelende kracht van de wet steeds ons leven onrustig maken. Want op elke struikeling legt de wet beslag. Elke struikeling van ons leven, dan zegt de heilige eis van Gods recht. En de poort is gesloten. En de weg is toegemuurd. En er is geen vrede bij God, want vervloekt is het eigenlijk. Die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Want de zonde brengt de dood. Elke zonde, altijd weer. Ook in het leven van Gods kind. Ook al hebben we het bloed gesmaakt. En de kracht, de gezegende kracht der vrijspraak in de verzekering des geestes in onze ziel ervaart. Dan blijven de zonden scheiding maken tussen God en onze ziel. Altijd weer opnieuw. Zij zullen lopen, staat er, en niet moeder worden, omdat ze gejaagd worden. Ze zullen eilen, voorteilen. Omdat die dood, die bloedwreker, altijd die doodslagen blijft achtervolgen. En we komen die stand des levens nooit te boven. Hier op aarde. Het blijft hier een strijdend voortgaan. Het blijft hier een tranendal. God zal zorgen dat er geen tijd komt hier op aarde. Dat we ooit op onze lauweren zullen kunnen rusten. Onze lauweren. We hebben ze ook niet. God zal ons doen zien dat hier het land der rusten niet is. Hij doet ons voorttrekken door de woestijn van stad tot stad. Zeker, dat mogen ogenblikken zijn dat we ons verheugen mogen in de heiligen Israëls, dat we vast mogen weten dat God met ons is. Dat hij ons leiden zal naar zijn raad, maar dan moeten we voort weer de woestijn in om in Kanaan binnen te komen. Dat heeft God gezegd. En daarmee handelt hij naar zijn vrijmachtig welbehaag, want hij is sterk van vermogen staan. Sterk van vermogen. En daar is geen doorgronding van zijn verstand. Maar kom, geliefden. Al kunnen we dan Gods weg niet begrijpen. We mogen het aanbidden. En het is genoeg. Ze zullen lopen. Ze zullen voorteilen. Niet alleen omdat ze gedreven worden. Niet alleen omdat die vloekende wet hun altijd van hun rusten afdrijft. Maar meer nog omdat Sion lokt. Omdat de koorden van Gods eeuwige liefde trekken. Omdat de Heere zegt, zeg de steden van Sion. Zie, hier is uw God. God is gebleven. Hij woont op Sion's top. Al ligt de tempel in puin. Als straks het volk uit Babel trekt, zeker, dan eilen ze voort. Omdat de Babyloniërs spotboeven waren. Die niets begrepen van de dienst van God. Maar dat is toch niet alles. Waardoor hun hart eilt naar de stad Gods, naar Sion's top. Nee, geliefd. Het voornaamste is dat God gezegd heeft, hier zal ik wonen aan mijn raad. Hier zal ik eeuwig aan mijn volk mijn volle gunst betonen. Hier zullen zij Gods knechten met hun zaad, zij die mijn naam beminnen, erfelijk worden. En daarom eilen ze voort, omdat ze getrokken worden door de koorde van de eeuwige liefde, omdat de voorloper hun is voorgegaan. Paulus heeft het getroffen, wanneer hij zegt, ziende op de overste leidsman en de voleinder des geloofs, Jezus, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis droeg, en de schande heeft veracht en nu gezeten is, aan de rechterhand des troons Gods in de hemelen, ooggetrokken door hem, onze oudste broeder, die reeds in het vaderhuis is. die het voor ons volbracht heeft. O geliefden, als dat geloof, dat dierbare geloof, ons boven onze zorgen uitdeelt, ons opheft uit de sleur van het dagelijks leven, ons onze zonde doet zien, maar ons toch aan onze zonde niet gebonden doet blijven, maar ons boven dat alles opheft tot de barmhartigheid van die God, die zondaren rechtvaardigt om Jezus wil. En we hem in het oog krijgen die voorgegaan is, die wacht, die plaats bereidt. Dan komt er een ijle, een voortsnellen, een lopen, zonder moede te worden. Zij zullen wandelen, staat er, en niet mat worden. Wandelen, misschien is dat het moeilijkst op de weg Gods. Het zou misschien kunnen betekenen, ik denk dat ik niet naast de waarheid zal zitten, als ik zeg, dat is het dagelijks wandelen voor Gods aangezicht. En dat is het allermoeilijkste. Want, we kunnen soms een ogenblik eilen om over een hoge berg te komen. En dat is moeilijk. Daar kan ons veel kracht ontnemen. Maar het is nog moeilijker om 40 jaren door de woestijn te gaan. Altijd maar wandelen met datzelfde kruis in die schijnbare tredmolen van dit leven. Altijd maar oproeien tegen al die moeite en al dat verdriet. Altijd maar meenemen je eigen lichaam van zonde en vol van dood. Altijd maar ontdekken die overtredingen tegen God en tegen zijn Zoon, Jezus Christus. En dan toch wandelen. Dan ondanks dat alles toch dwars boven de nevelen opzien. En als een adelaar in de blauwe verte van Gods welbehagen te mogen rusten. Ze zullen wandelen, staat er. En ze zullen er niet moedeloos bij neer gaan zitten. Ze zullen niet moedeloos worden. Ze zullen niet mat worden. Ze zullen niet meer verder kunnen. Ach, zegt ge, maar dan hoor ik er zeker niet bij. Want ik ben zo vaak moedeloos. En ik ben zo vaak zo mat. Dat ik zeg, nu komt er nooit meer iets van terecht. Maar geliefde, ik ook. Dat ben ik ook wel eens. Vaak zo moede en zo mat, mat van alle teleurstellingen die ik opdoet met mezelf. Met de wereld die in het boze ligt. Met alle huichelaars en met alle schijnchristenen die zich ook in de kerk bevinden. En die zich vijanden betonen van het kruis van de Heer Jezus Christus. Maar er staat ook niet dat Gods kinderen op de wereld nooit mat en nooit moede zullen worden. U moet het goed lezen. Er staat die den Heere verwacht. En kijk, als nu die verwachting des Heer in mijn hart is, dan word ik niet moe. En dan word ik niet wat. Ja, als die verwachting er niet is, ja, dan ben ik zo aan het eind van mijn krachten. Dan kan ik het geen dag volhouden, geen uur. U moet het niet uit zijn verband drukken. En u moet ook niet zeggen, ik ben zo dik als moe en mat. Dat ben ik ook. Maar dit ben ik niet. Als ik den Heer verwacht, ben ik niet meer moe. En als ik den Heer in het vizier, in het gezicht, in het oog des geloofs hebben mag, dan word ik niemand. Dan mag ik lopen zonder moeder te worden. Dan eilig voet. En dan weet ik, ik zal geen vreemd God ontmoeten. En dan kan ik wandelen. Wandelen die alledaagse sleur. Dat altijd maar weer strijden. En dat altijd maar weer in de duisternis gaan. En dat altijd maar weer leven door het geloof. Ja, als ik de Heere verwacht, dan kan ik. Dan ga ik niet met doorgelopen schoenen aan de kant van de weg zitten zeggen, ik kan niet verder. Maar dan zeg ik, Heer, ik zal er zeker komen, want gij hebt het beloofd. En al is de weg ook donker en smal. En dan gaat het ook over bergen en dodaal. Dan val ik me duizendmaal tegen. Gij zijt de getrouwe, ik werp op uw barmhartigheid, de Heer, hier ben ik. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, die den Heere verwachten, ziende op de overste lijst. Want hij kan niet liegen. Hij heeft zijn woord ons gegeven. De jongelingen zullen moede en mat worden. En de jongen gewisselijk vallen. Maar die den Heere verwachten zullen de kracht nemen. Dat heeft God beloofd. Nou geliefden, dat is een hoop. Die ons in het leven tot sterkte en in sterven niet ontvalt. Is uw loop al zo? Behoort ge tot dat volk dat vleugelen heeft? Of bent u altijd nog zo aan het stof gebonden? Dat uw enigst leven is. Aardse verwachting. O, denk erom, daar bewaart uw kerkgaan u niet voor. Er staat die den Heere verwachten. Er staat niet die lid van deze of die gemeente zijn, die ijverig de dienst van God waarnemen. O zeker, dat zal allemaal zijn in het leven van degene die de Heer verwacht. Maar denk erom, dat op zichzelf is niet genoeg. Jongens en meisjes, ik ben blij dat je hier bent. Kindertjes, het is goed dat jullie meegekomen bent met vader en moeder. Maar weet je wat je nodig hebt in je leven? O, dat je verwachting van dit leven wordt afgesneden. En dat je zijn hoop in je leven op God krijgt. Dat je het van de Heere gaat verwachten. Van zijn woord, dan wordt dit leven toch zo betrekkelijk. Dan wordt alles wat op aarde is toch zo kort. Vaders en moeders, laat het ons bedenken. 14 dagen geleden zat daar broeder van der Kooi met zijn vrouw. Volgende week kreeg hij een ongeluk. En in de voorbijgegane week is hij gestorven. Midden uit het leven. Nooit ziek geweest. De sterkste is enkel ijdelheid. Waarom wij niet? Kan toch ook? En hebben we dan een verwachting? Hebben we dan een verwachting als die vale ruiter des doods onze adem afsnijdt? Hebben we dan een verwachting op God? Daar gaat het toch om. Of blijf toch niet langer doorleven in die gezonde verwachting zijn. Want dan zijt je in het grootst gevaar. Dan slaapt je in de top van de mast, in het hart van de zee. Leef toch niet met de successen van deze wereld. Want die wereld die zal in de vlam van Gods toorn verbranden. En de elementen van de wereld die zullen brandend vergaan. Zoek toch een schuilplaats onder zijn vleugelen. Zoek toch bekering en genade bij God. Want het is nu het heden der genade. Het is nu de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. Wat ben je gelukkig als je kracht tekort schiet. Wat ben je gelukkig als je het niet meer redden kan. Wat ben je gelukkig als je hier zo moe en zo mat wordt. Dat je zegt, o God, help me. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw. Kom, overdenk je leven eens. Overdenk je geneugd, je blijdschap eens. Kan het de toets van Gods woord doorstaan? Is het een blijdschap in de Heer? Is het een verwachting van de God uw zijt? Zo nee, luister dan naar dit vreselijk woord. De jongen zullen moeder worden. En de moeder en mat worden. En de jongelingen. Die zullen gewisselijk vallen. Ze zullen. Of dat je nu 16 bent. Of 60. Of 86. Maar zij zullen gewisselijk vallen. Daar is maar één uitweg. Eén weg. Dat is de weg naar boven. Maar die den Heere verwachten. Die zullen de kracht vernieuwen. Die zullen niet beschaamd worden. Dat is dat leven van die andere orde. Uit de wereld waar God woont. Uit een hemel. Van daaruit heeft hij zijn kracht gegeven aan krachtelozen. En dan zal daarvan de ervaring in uw leven zijn. Opvaren met vleugelen. Met vleugelen als de arend. Lopen en niet moeder. Wandelen en niet mat worden. Kom. Zijt geen nood gezeten. Ziet ge geen redding. Zijt ge moede en mat. Bedenk dan aan het woord van Gods toezegging. Overleg zijn beloftenissen. Denk aan zijn daden van arts. Denk aan het woord dat hij u indruk heeft toegelegd. En ziet bij dat alles op de overste leidsman. Bid God of het hem behagen mogen. Die genade in uw ziel te openbaren. Die hij in druk zijn ellendige heeft toegelegd. Opdat uw hart vrolijk mocht leven. En uw moeder sleurgang een ijle mocht worden. Door die verwachting, die bovennatuurlijke verwachting. Die geloofsverwachting van de Heer. Die God plant in het hart van zijn kinderen. En dan mogen het hier struikelen, opstaan en weer vallen zijn. Maar dan gaan we toch over bergen en door dalen. Naar die stad waar onze voet niet meer stoten zal. Aan de schemerende berg. Omdat daar geen Nebukadnezar meer is. omdat daar geen spotters meer zijn, omdat daar geen zonde meer is, omdat daar geen nacht meer is, want God heeft gezegd, en al daar zal geen nacht zijn, omdat daar geen tranen meer zullen zijn, die ons blij vooruitzicht zullen benevelen, want God zal zelf met zijn zachte vaderhand de laatste traan van ons aangezicht wegwissen. Daar zullen we gedragen worden, niet meer door de donkere nacht, maar door die zee van eeuwig licht, in die wijde verte van Gods welvaart, op de armen van Jezus Christus. En we zullen ons aan zijn borst veilig weten, en boven de stem der engelen het lied verheffen. Gij, o Lam Gods, gij gaf de moede kracht, en gij vermenigvuldigde de sterkte aan die geen kracht meer had. Mijn God, daarom zal ik u eeuwig loven. Amen. Trouw God, laat uw woord vanmorgen tot een steunsel zijn van degenen die niet verder kunnen. Laat de verwachting op u gesterkt worden door het woord uw genade. We zeggen uw naam hartelijk dank dat we uw woord mogen hebben. O God, hadden we het niet gehad, we waren al lang verdwaald. We waren al lang aan de kant van de weg gaan zitten, gestorven. Maar nu we uw woord hebben, mogen we de kracht vernieuwen door de verwachting die we op u hebben. Het is uw genade, we zeggen uw naam hartelijk dank. Vermeerder het geloof, versterk het in de harten daar waar je het gerocht hebt. Zie ook in ontferming neder op degene die verwachting niet hebben. Ze hebben een andere verwachting. Heere, laat die verwachting dan afgesneden worden. Hoeveel te eerder, hoeveel te liever. Opdat ze ook een verwachting op u zouden krijgen. En uw naam verheerlijkt werd in de veelheid van uw onderdanen. Sterk uw gemeente met het woord uw genade. En zegen ons door uw toezegging in ons hart te leggen. Opdat we met blijdschap onze weg mochten voortzetten om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.